staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan de verse 1 en 2. Psalm 40, de verse 1 en 2. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit de Hebreeënbrief en daarvan het vierde hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn, de iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in de tweede plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolange tijd daarna gelijkwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Tot zover de schriftlezing. Laat ons Heere aangezicht zoeken in de gebeden. Heere, wat zullen we bidden? Als de nood ons drijft, kunnen we het niet meer voor bidden houden, maar dan is het maar een schreeuwen, keer en piepen. Tot u die in den hemel zit, o Heere, gij mocht uw ogen nog op ons slaan. Wij zijn tot niet geworden als stof, minder als stof en de weegschaal, minder als een druppelende emmer. Door onze diepe val in Adam, gij zegt het, gij zijt stof. En uit stof voortgekomen tot stof zult gij wederkeren. O Heere, wat verbeeldt een mens zichzelf. Te roemen in het vlees is niet oorbaar. Het is u in de oren van de Heere Zebeoot. En niet om aan te horen wat wij mensen allemaal aan geluid voortbrengen. Heren, maar dat het mag zijn door u gewerkt, door uw geest in onze harten geopenbaard, opdat we uw lof zouden vertellen, de rechten des vaders, de verlossing des zoons en de troostvolle gemeenschap des heilige geestes. Het wordt alles in onze dagen uiteengerukt en als gij er ons niet voor bewaart, dan zullen we het eenzijdig verklaren. Maar lieve heren, mochten we nog in die geestesgesteldheid, in die geestelijke staat, in die geloofstaat, in die staat van de roeping met welke wij geroepen zijn, om door uw geest de ware wijsheid voor te brengen, die alleen door dwazen in Christus wordt verstaan. Heren, het is geen zichtbaar evangelie, hoewel gij het met wonderen en tekenen merkt. Maar mochten we eens verstaan, lieve heren, dat gij een werk werkt wat in onze dagen niet meer gekend wordt, en toch zult gij het doen kennen aan degene die gij daartoe hebt uitverkoren. Maar dat er ook nog toegebracht mogen worden, lieve heren, want als dat in ons leven gekend mag worden, dat gij uw recht verheerlijkt hebt in Christus, toegepast door die enige gerechtigheid die voor u geldt. O, dan komen we tijd tekort om onze naaste te verkondigen dat er vergeving der zonde is in het bloed van Christus. Heer, het is alles zo'n vrij werk, waaraan we geen druppel nog nagelschrap kunnen toevoegen. Maar daarom is het ook een heerlijk werk wat gij hebt bereid van voor de grondlegging der wereld. Wat geen oog hebt gezien, wat geen oor hebt gehoord en wat in mensen gedachten niet is opgeklommen, wat gij bereid hebt voor degene die u vrezen. Heren, mocht gij uw volk nog komen te versterken met die enige troost, beiden in leven en sterven, want zonder u, Heren, dan zullen we voor eeuwig vergaan. We kunnen geen dag zonder u, nog geen minuut. En mochten we daarvan steeds aan herinnerd worden, niet alleen in de blote herinnering, maar in de afhankelijkheid van u, o Heer Jezus Christus. In de afhankelijkheid van uw geest, zonder u kunnen we niks en niemandal doen. Zonder u kunnen we niet horen, zonder u kunnen we niet spreken, zonder u kunnen we niet zijn. Heren, help ons, mocht gij ons leiden in uw woord. En mocht het vruchten dragen van geloof en bekering. Gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Heren, uw woord gaat nog uit. En mocht en kon het zijn tot aan de einde der aarde. Mocht gij de broeders in het allerheiligst geloof versterken. En mocht gij ze een monk, een tong der geleerden geven. Mocht gij in eenparig strijden openbaren tegen alle vijandschap en tegenstand. Wat is er toch een achterblijven in onze dagen. O Heere, ga ons met uw heilig voor, anders zullen we ook achterblijven. Maar uw ziel hebt geen behagen indien wij ons onttrekken, maar indien wij u achterna schreeuwen, Heere, kom gij ons daartoe te trekken. Trek me, dan zal ik u nalopen. En waar gij ook heen gaat, niet uit overmoed, maar door die inwinnende en overwinnende genade van Christus. Mocht gij ons daartoe ook leiden in de heilgeheimen van uw getuigenis. Wat wordt er toch veel buiten het woord om geleefd. terwijl het woord de enige bron is van zaligheid, waarin Christus wordt geopenbaard, waarin Hij wordt verklaard, waarin Hij in al zijn heerlijkheid wordt tentoongesteld, geëerd door de Vader, gezongen, bezongen door de engelen, maar ook door uw volk aan deze zijde van het graf, ja, in de hemel der hemelen. Heere, vervul ons met uw lof, maar ook met de waarachtige bekering van zondaren. En Gij hebt toch beloofd, Heere, dat Gij ze zou toebrengen. O, mochten er nog vaten aan de hel ontrukt worden, ook deze avond. Mocht Gij eens de rijen eens doorgaan, lieve Heere. Mocht Gij de duivel schelden. En mocht Gij alle tegenstanders hoogmoedigen. En die al die eigen eerzoekers, die we van nature alle zijn. Mocht Gij ze schelden. Kon het zijn bekeren. Heere, uw werk is een vrij soeverein werk. Gij zijt niet te binden aan menselijke regels, nog aan kerkregels, laat staan aan goddeloze kerkregels. Gij zult het alles vernietigen door het zwaard uw monds. Mochten we dan u toebehoren, lieve Heere, en gaan door kwaad gerucht, door goed gerucht, door eer, door onheer. Want Gij zijt onze Heere, Gij zijt onze God en wij zijn de schapen uwer weide. Lieve Heere, wat geven we toch allerlei reden dat Gij uw handen van ons aftrekt. Maar wat zult Gij dan doen met uw grote naam, Heere? Gij mocht het nog doen om uzelfs wil. Gij mocht dat arme verdrukte Sion nog komen toe te spreken. Gij mocht uw arme kerk nog gedenken, Heere, in deze afvallige tijden, waarin de kerken zich aan de zijde van de duivel scharen en waarin ambtsdragers uw zaak verraden. O Heere, dat we u getrouw mochten blijven in die getrouwe Heere Jezus, wiens leven is gegeven, wiens bloed is uitgestort als water op deze aarde, opdat we gereinigd worden door bloed en water, maar ook behouden zouden worden door zijn leven. Heere, kom ons nog te hulp. Kom al die arme zielen nog te hulp die onbehoud schreeuwen. En die moeten die steeds verder wegzakken in hun verlorenheid. Lieve Heere, Gij zijt ter helle nedergedaald. En er is alleen behoudenis voor hellelingen. Kom het nog eens te verklaren en te openbaren om Jezus wil. Amen. Geliefde, dat woord van Romeinen 5 vers 10, ik kom er niet over uitgedacht. Dat vijanden met God verzoend zijnde door de dood zijn zoons, veel meer zullen behouden worden door zijn leven. En dat geheim, geliefde, moet ook deze avond verklaard worden. Ik heb vanmorgen gezegd, we moeten het altijd weer horen. Gods volk kan het niet onthouden. Wat hebben we toch die indachtmakende Heilige Geest nodig, die het uit de Zoon neemt. Want Christus zegt, Hij zal het uit het mijne nemen en Hij zal het ulieden verkondigen. Om op te wassen in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Nou moet ik wel zeggen, geliefde, dat de discipelen niet gelijk in de strijd werden gezet. Ze hebben eerst 3 jaren met het lam gewandeld. 3 jaren gewandeld. Geen 30 jaar. Tegenwoordig zijn ze 30 jaar op de weg. En dan kom je wel eens langs en dan zeg je, nou, hier is geen opwas in de kennis van Christus. Er is achteruitgang. 3 jaar. Op de oefenschool gezeten van Jezus Christus. En toen die 3 jaar was afgelopen, nog niks geleerd. Nog niks geleerd. De Emmausgangers. Wij dachten dat deze was die Israël verlossen zou. Johannes de Doper in de kerken zei: Gij de Christus of verwachten wij een ander? O, geliefde. We moeten het hebben van dadelijke genade. Gods volk kan niks doen uit ervaring. Ze zijn wel, hun zinnen worden wel geoefend. Maar het is niet een soort voorraadkast waaruit je kan, waaruit je dan zeg je, moeder zegt wel eens, ga eens even een kannetje melk halen uit de koelkast. En dan staan er een stuk of 5, 6 op voorraad. Nou, zo is het met de genade niet. De Heere moest zijn volk altijd in de dadelijkheid bedienen, zowel in het verklaren van de schriften als in het verstaan van de schriften. Zowel in het verstaan van de schriften als in het verklaren, want als je het niet kan verstaan, kan je het ook niet verklaren. We moeten eerst ontvangen en dan kunnen we het pas doorgeven. En dan volgt er ook nog een herkauwen, gelijk de reine dieren des velds. Sommigen die kunnen gelijk. Maar Gods volk moet altijd eerst de zaak herkauwen. Ze horen het woord, ze horen de prediking, dus die Bereërs die hebben gelijk maar niet geoordeeld waar of vals over de prediking van Paulus, nee. Die zijn naar huis gegaan en die hebben het eerst eens herkauwd. En toen kwam het er zuiver uit, te zeggen, ja hoor, dit is echt zuiver, dit is echt zuiver. Nou kan het wel eens zo zijn als de Heilige Geest zo diep afdaalt, zo heerlijk afdaalt moet ik zeggen, dat er een, als het ware, die Pinkstergeest weer in de raderen is, dat Gods volk in de dadelijkheid de zaken mag verstaan. Jazeker, als de Heere spreekt in de toepassing, dan krijg je dadelijke genade. En dan wordt Gods volk versterkt op het moment dat de Heere tot hun zielen spreekt. En dat doet de Heere ook. Hij zal nooit laten varen het werk zijner handen. En dat is een doorgaande zaak in het leven der genade. Want als we veel meer door zijn leven behouden worden, eerst behouden van de toekomende toorn, eenmalig en voor altijd, ineens en voor altijd. En dan behouden worden, vervolgens behouden worden door zijn leven. Wat is dat? De Heer Jezus is ten hemel gevaren, niet werk, hij zit daar niet werkeloos aan de rechterhand des vaders in de troon. Want hij is altijd bezig om voor zijn volk te bidden. Een volk van God, we hebben het opgelezen. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Namelijk Jezus, de Zoon Gods. En zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dan komt het, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde, als plaatsbekleder voor zijn volk. Als middelaar Gods en der mensen. De menselijke natuur deelachtig geworden. Het woord is vlees geworden. Dat is het hart van het evangelie. Nou, wie wordt er nou uitgesloten? Als het woord vlees is geworden. Hè? Het woord is vlees geworden. Zitten er hier nog van die vleeselijke mensen? Die moeten uitroepen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het woord is vlees geworden. Ja, de Heere weet ervan. Hij weet waar u woont, daar waar de troon des Satans is. Ja, hij kent zijn schepselen door en door. Je hoeft hem niks te vertellen wat dat betreft. Je kan de Heer Jezus geen geheim vertellen. Hij weet het alles van voor de grondlegging der wereld. En daartoe heeft hij zijn woord gegeven. Want het woord is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegsel en des merks. En is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. Er is niks voor God verborgen. En toen ik in die eerste liefde liep, geliefde, was dat zo dadelijk aanwezig, omringd. De liefde was in me, om me heen. De Heere was als een vurige wolk om me heen, als een vurige muur. Ik had een verbond met mijn ogen gesloten. Dan wordt alles zo teer, zo teer. Maar het moet verder, want daar moeten we ook van afgestoten worden. Niet uit de gemeenschap met Christus. Nee, nee. Maar je kan niet altijd een zoogkind blijven. Dat is in de natuur ook zo. Kinderen kunnen niet aan de borsten blijven liggen. Moeten gespeend worden. En dat is wat een apostel Paulus zo nadrukkelijk op aandringt. Was dan op in de genade en in de kennis van Christus. De Heer Jezus heeft zijn discipelen 3 jaar verdragen. En eigenlijk verstonden ze er maar niet zoveel van. Ze verstonden er maar niet zoveel van. Maar de Heer Jezus heeft ze verdragen. De Heer Jezus heeft ons verdragen. Tot op deze dag. En dan zitten we hier nog als... ja, als wonderen van zijn langmoedigheid. Als u dat eens gaat inleven, gemeente. De verdraagzaamheid Gods. In Christus hoor, niet buiten Christus. Maar ook de algemene verdraagzaamheid Gods. Omwille van het kruis van Christus. Daarom bestaat de wereld nog. Want als de laatste zal zijn toegebracht, dan zal deze wereld vergaan. Wat bouw je nog een huis? En wat zoek je hier nog je koninkrijk op te richten, geliefde? Moet ik het nog eens een keer lezen? Want die in ons voorgelezen hoofdstuk wordt er over een rust gesproken die overblijft voor het volk van God. En dat wij, want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust en laat ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Onze wandel is in de hemel, zegt een apostel. En als onze wandel in de hemel is, dat is nou de wandel met God. Want als het beste boven is, dan heb je hier toch geen leven. Hè? Dan kun je nog een beetje rondkomen. Kun je nog een beetje leven hierom. Het vreemdelingschap, daar hoor je nauwelijks meer van. Kerken zoeken hier koninkrijken op te bouwen. Vervloekte belijdenissen uit te spreken. Hè? We hebben het vanmorgen gehoord en u hebt het in de kranten kunnen lezen. Christelijk gereformeerde kerk hebt het vuuroordeel over zich uitgeroepen door het homo zijn zondeloos te stellen. Door zelfs homo gevoelens zondeloos te stellen. Mens kan er toch niks aan doen, hè? Ze hebben de mens als slachtoffer gesteld en God moet daar maar genadig over oordelen. Want de mens kan er immers niks aan doen, hè? De gevallen mens, slachtoffer geworden. Maar dan wordt het bloed van Christus vertreden. Dan wordt de heilige wet Gods gevloekt. Wat daar gebeurd is bij die christelijk gereformeerden, wat in de PKN al lang is vastgesteld. En zelfs homofielen komen in aanmerking voor het ambt van ouderling en diaken. Als hij tot Gods volk behoort, als hij tot het huisgezin van Gods volk behoort, dan moet je je daarvan vrijmaken. Anders dan wordt God je tegenstander. Je moet echt niet denken dat als er geschreven staat dat God de goddeloze met zichzelf verzoent. Maar dat betekent niet dat God de goddeloosheid verzoent. Of rechtvaardigt, moet ik zeggen. Het is niet de rechtvaardiging van de goddeloosheid, maar de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is een hemelsbreed verschil. Tegenwoordig dan leren ze allemaal de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Maar zo is het niet. God haat de zonde. God is een heilig wezen. Hij haat de zonde. En hij zal zich schrikkelijk wreken over de aangeboren en werkelijke zonde. Alleen er is verzoening mogelijk door het bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. We kunnen alleen als vijanden met God verzoend worden door de dood van zijn zoon. Want Christus heeft de vijandschap in ons vlees gekruisigd. Hij is in ons vlees gekomen. Hij heeft als het ware onze vijandschap aangenomen om die aan het kruis te slaan. Als je dat eens bedenkt, geliefde. En daar heb je, als je in de eerste liefde wandelt, heb je daar gans van erg niet in. Hoewel je daar wel van weet in de toepassing. Hè, omdat je gans verloren lag voor God. En toch, als ik die oudvaders lees, sommige oudvaders, Schotse oudvaders, ze zitten dat aanbod van genade maar op te dringen. Maar mijn hart komt er niet van in beweging. Het is eigenlijk op het Arminiaanse af. Een mens moet maar tot Christus gaan. Hè? Het is allemaal een opjutten van een in de dood levende mens. Zal er ooit iets uit voortkomen? Nee, er komt geen mens in beweging. Hoor, zelfs niet als je op de fluit van de liefde speelt, want de Heer Jezus hebt gezegd, ik heb u op de fluit gespeeld, maar gij hebt niet gedanst. Er komt geen mens van onder de indruk. Als de Heer er hier mee komt, komt er geen mens van onder de indruk. Ik heb wel eens onder de wereld gewandeld dat de Heer erin meekwam in het getuigenis wat ik geven mocht. Maar ze vloekte gewoon door. Je moet echt niet denken dat wij mensen kunnen bekeren. Hoor. Echt niet waar. Hoor. Gij zult mijn getuige zijn. Gij zult niet mijn overtuiging zijn. Dat is Gods werk. Om het nou te laten in de handen des Heren wat hij ermee doen wil, wat hem behaagt. En dat mag ook een smeekbede zijn en als het goed is. Want wij hebben geopende toegang tot de troon der genade. De Heere kan de hardste mens bekeren. Maar weet je waar ik wel eens voor vrees? Als die kerken dat, dan is er geen weg meer terug. Want die hebben Christus, kruisigen ze opnieuw. Door hem smaadheid aan te doen. Door het offer van Christus. Overbodig, want als je zegt dat homo zijn geen zonde is, wat is er dan nog wel zonde? Moet mij eens vertellen, wat is er dan nog wel zonde? Wat een gruwelstukken, waar de wereld zelfs van rilt. Sommige mensen, sommige wereldse mensen, misschien nog wel vele wereldse mensen, want dat zegt Gods woord, de kinderen der duisternis, die zijn wijzer in hun geslacht als de kinderen des lichts. Die gruwen. Van die hele pro-homo beweging in onze dagen. Die pro-homo tendens. Want het volgende station is de pro-pedofiele tendens. Weet je wat ze zeggen? Homofilie is een geaardheid. Nou, dan is pedofilie het ook. Ja, dus mensen die kinderen verkrachten, die kunnen er niks aan doen. Want ze zijn nu eenmaal zo geaard. Dat zeg je als homofilie een geaardheid is. Dan zeg je ook, zonder woorden, dat pedofilie een geaardheid is. Nou, die mensen moet je dan ook maar wel laten de ruim baan geven. Hè? Ja, als ze de praktijk dan maar niet bedrijven. Maar dat verbindt Gods woord in één, dat heb ik u bewezen. De lust is hetzelfde als de daad. Wat zegt de Heer Jezus? Indien gij een vrouw aanziet om die te begeren, heb je reeds overspel met haar bedreven. Zo is het ook met homofilie. Ja, en dan wordt er zelfs gesproken. Ja, maar die homofielen, die mogen toch wel vrienden hebben bij wie ze samen onder een dak wonen. En daar wordt er nogal voor gewaarschuwd. Nou ja, je moet niet de verleiding opzoeken. Terwijl die mensen allang verleid zijn door de duivel om homofiel te zijn. Want dat is een oordeel. Homofilie is een oordeel. Dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. Dat is je eigen schuld. Kan je er niet van bekeerd worden? Jawel, jawel. Daar kan je van bekeerd worden. Ik zeg niet dat je bekeerd wordt, maar dat kan. Maar dan ben je geen homo meer. Nee. Want de Heer die verlost de zijne uit de heerschappij des duivels. Alle onnatuurlijke zonden vind je bij Gods volk niet meer. Nee hoor. Dat leert Gods woord. En ik heb me eigenlijk maar te houden aan wat Gods woord leert. En niet wat mensen met allerlei onzinnige voorbeelden komen. Wat heb ik daarmee te maken? En dat zijn allemaal aanslagen ten eerste op het woord, maar ten tweede ook op mijn ziel. Wat heb ik eronder geleden toen ik dat las, wat die christelijk gereformeerde kerk op die synode had besloten. Dan worden de pijlen op je ziel afgeschoten. Want mijn God werd daar gekrenkt. Nou mensen, dat is het ergste lijden wat je maar kan bedenken. Niet als ze je gezichtsboel. Maar als Gods waarheid wordt gekrenkt, dan wordt mijn ziel aangevallen. Of heb je er geen last van? Kun je maar rustig doorleven. Tegenwoordig kunnen ze overal overheen leven. Dan zeg je, ja, het is mij niet aangedaan. Wat verschrikkelijk, mensen. Als dus de Heer is goed genoeg om je ziel te redden, en dan mag God gelasterd worden, hè? En het geeft je niks. Nou, ik kan je dan wel op grond van Gods woord zeggen dat je ziel nog gered is geworden. Dat is maar inbeelding. Als je het eigendom van Christus bent geworden, daarom ging Petrus zo bitterlijk wenende naar buiten, omdat hij zijn liefste verloochend had. Oh mensen, dat is zo vreselijk bitter. Dat is bitterder dan de dood. Zondigen is bitterder dan de dood. En daarom Zeg, weet je, wat Paulus, hè, dat lichaam der zonde blijft maar doorzondigen. Hm? Niet dat ze erin leven, maar dat struikelen in de zonde, daar wordt Gods volk wel eens moe van. Daar word je wel eens moe van. Krijgen ze zo'n wallig van, ze zeggen ze, Heer, ik ken alleen maar in de zonde wallen. Meer niet, dat is mijn deel, ik ken alleen maar in de zonde wallen. Hm? Daarom zegt Paulus, ik wenste wel om bonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is me zeer ver en het beste, zeer ver en het beste. Volk voor God, het beste komt nog. Het beste komt nog. Hè? Want dit ondermaanse leven, nou dat woord ondermaans, ik kan je het niet verklaren. Het is nog erger als de ergste verklaring. Dit ondermaanse leven. Als ten Heere, als we niet zouden behouden worden door zijn leven, dan kwam ik dit leven niet door. Nou, ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. Ik kwam het leven niet door. Ik zou er niet doorheen komen. Ik zou geen nacht meer kunnen doormaken. Bracht de nachten door me klaar. Ik hield niet op om hart en hoofd op te heffen. Maar dat hoofd wordt zo zwaar, geliefde. De benauwdheid wordt zo hoog. Als de Heer Jezus niet bij zou staan en zichzelf openbaren in uw benauwdheid, ben ik benauwd geweest. Waar zouden we dan moeten heen, vrienden? Als je nou geen toevlucht had in dit leven, als je nou niet je hart uit kon storten voor de Allerhoogste, waar zou je dan heen moeten? Hè? Nou, Gods volk kan er niet meer zonder leven. Ze kunnen wel eens als een mol in de grond vroeten, dat er geen onderscheid meer te zien is tussen de wereld en Gods volk, en dat is een droefenis hoor. Dat is een droefenis als Gods volk als aardeflessen gelijk is geworden. Aardeflessen, dat is de grond gelijk geworden. Hè? Dat is droefheid hoor. Dan heb je droefheid op droef. Paulus had de droefheid hoor. Hij zegt, ik wenste wel verbannen te zijn van Christus. Hè? Om die genade in Christus, mijn broeders, te geven. Die behoren tot de maagschap van mijn vlees. Ik wenste wel verbannen, dat kon natuurlijk niet. Mozes die zegt, Heer, doe mij maar uit mijn boek. Als gij dit volk gaat verdoemen, doe mij dan maar uit uw boek. Nou, kon natuurlijk niet. En Mozes kon voor de zonde niet betalen, nee. De wet Gods beleefd in de handen van Mozes niet heel. Dat bleef gespaard, hij brak het aan stukken. Maar veranderde dat wat bij het volk toen Mozes de wet aan stukken brak? Nee, die prijs der zielen, dat rantsoen, kon Mozes voor het volk in tijd en eeuwigheid niet voldoen. Daarom zegt de Heere Mozes, nou die ark, nou die stenen tafelen in de ark gelegd. Want ik heb een ander besteld, de middelaar van het nieuwe verbond. En deze middelaar van het nieuwe verbond, geliefde, die is niet alleen gekomen om die prijs der zielen, dat rantsoen, te betalen. Hij is ook gekomen om in onze plaats te gaan staan. En dat heeft hij zo heerlijk vervuld. Hè? Er zijn geen woorden voor. Die heerlijke plaatsbekleding van Christus. Wij hadden moeten doodgeschoten worden door de toren Gods. Toen heeft hij ons beetgepakt. En toen is hij in onze plaats gestaan. Toen heeft hij de kogels van, om het maar eens zo te zeggen, van die wraakvorderende gerechtigheid Gods. Heeft hij opgevangen in zijn middelaars hart. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En geliefde, er wordt zoveel nagepraat. De oefening tot onderscheiden gaven, dat is zo noodzakelijk in onze dagen. Maar het is ook weer niet geen wiskunde hoor. Het is ook weer geen wiskunde. Want de huichelaar openbaart zichzelf. De Heere die zegt, ik zal ze openbaren. Die geblankette huichelaars. Dat doet de Heere door zijn geest. Als we Gods geest niet hadden, dan waren we helemaal tot niks bekwaam. Want het is de geest die alles openbaart. Hè? Gelijk die jongen bij Elisa. Die dat grote leger van die Assyriërs. Dan zeggen ze, hun zijn me veel meer. Toen zegt Elisa, Heer, zou u die jongens ogen eens willen openen? En toen zag hij die legerschaar van engelen. Van die 10.000 bij 10.000 engelen. Toen zegt Elisa, die met ons zijn, zijn meer dan die met hen zijn. Als de Heer met je is, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nou, duizenden legioen heb Gods volk tegen. Maar ze hebben de Heer voor hem, dat is alles. Als je de Heer voor hebt, dan ben je altijd in de meerderheid. Dan tel je getalsmatig niet mee. Dan ben je alle afschrapsel, ik bedoel.
Oh ja, ook als hij op de fluit speelt, dan denken wel eens mensen, ja, je moet meer met de liefde komen. Nou, dan wordt de vijandschap nog groter. Dan wordt de vijandschap, je moet echt niet denken dat wij door de liefde als een hefboom mensen kunnen inwinnen. Nou, forget it. De vijandschap wordt alleen maar groter. Als de Heere medevrocht, maar dan werden er toen onder de prediking van Jona, werden er duizenden zielen bekeerd onder die helle verdoemenis spreekt van Jona. Dus mensen, als de Heer maar medevrocht, dan gebeurt het. Dat zie je bij Pinksteren. Maar de broeders riepen ze uit, wat moeten we doen om zalig te worden? Nou, dat was nou hun laatste vijandschap. Moest ook nog de dood in. Bekeert u zich, Petrus? Nou, daar vielen ze verloren, want dat was niet meer mogelijk. Bekering was niet meer mogelijk. Want ze hadden de Heer, de Christus, de Christus der Schrift hadden ze gekruisigd. Die gij gekruisigd hebt. Toen was bekering niet meer mogelijk. En toen klonk het in hun zielen. Gelooft in de Heer Jezus Christus. In de toepassing, hoor, gelijk als bij die stokbewaarder. Dan heb je niks meer over, hoor. Dan heb je alleen enkel de rampzaligheid voor ogen. Huh? Het zwaard op zijn keel. Doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie-enig God. Die leeft en regeert in eeuwigheid. Doe u zelf geen kwaad. Ja, mens doet zichzelf alleen maar kwaad. Hoor. Met al je vroomheid. Hè, met al je godsdienst doe je. En dan eigenlijk. En zolang je onbekeerd voortleeft, is geestelijke zelfmoord. Geestelijke zelfmoord. Laat u toch met kinderen, laat je toch met God verzoenen. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, laat u met God verzoenen. En als dat nou mag gebeuren, ja, u zegt, is dat voor mij wel weggelegd? Nou, wie dorst heeft, komen herwaarts, die nou vermoeid en belast zijt. Kom herwaarts tot mij, zegt de Heer Jezus. En wie komt er dan? De zondaar of Christus? Christus. Want met die woorden komt hij in je hart. Komt herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Hij doet het. Hij de eeuwige rust aanbrenger. Hij brengt alles mee. Hij brengt zichzelf mee. Hij openbaart zichzelf door woord en geest. Daarom die prediking van we moeten allemaal tot Christus vluchten. Ik heb wel eens aan mijn benen gevoeld, maar dan zeg ik, nou, die stomp, op die stompjes kom ik er niet. Kom ik er niet. Ik had geen handen om het aan te nemen, want die waren afgekapt. Ik ben door de wet der wet gestorven. Paulus moest geleid worden als een blinde in die straat der rechten. Hij kon zelf niet meer lopen. Hij kon zelf de weg niet meer vinden. Nou, zo, dat kent ieder kind van God. De blinde wordt gepredikt. Opening der ogen. De kreupelen wordt gepredikt. Dat ze in Christus huppelen van zielvreugd. Dat is de prediking van het evangelie. De gevangenen wordt vrijheid gepredikt. Wat moeten die gevangenen daaraan doen? Niks. Niks. Nee. Maar tegenwoordig moet je nog van alles doen. Moet je nog van alles meebrengen. Ja. Ook een arm evangelie. Het gaat alles van God uit. Hij heeft sterkte besteld bij ene held. God hebben lam besteld. Hij is letterlijk naar deze aarde gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is niet op deze aarde gebleven. Maar met zijn geest is hij overal omtegenwoordig. De Heer is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij is nabij. De gebrokenen van hart, de verslagenen van geest, die zal God niet verachten. Als je nou verbrijzeld bent vanwege je zonde. Als het gebod nou enigszins gekomen is. Dan worden de zonde, heb je altijd gedacht dat je de zonde kan overwinnen. Hiervoor bewaren, daarvoor bewaren. Maar toen kwam het gebod om de hoek kijken. En toen is de zonde wederlevend geworden. Toen kon je onder die last, kon je eigenlijk niet meer overeind houden. Kon je ook niet meer je eigen zelf rechtvaardigen. En ik ben gestorven. Wat zijn we er toch een vijand van? Om zalig te worden zoals God het wil en zoals God het doet. Dat is bij elk kind van God hetzelfde. Eenerlei weg, eenerlei gang. Ik moet niks hebben van al die allerlei wegen. Daar moet ik niks van hebben. Er is maar één weg. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Er is maar één weg. En er is maar één doorgang door de enge poort. We moeten allemaal geslagen worden van dat paard van eigen gerechtigheid. Net als Paulus hoor. Dat is allemaal precies hetzelfde. Elk kind van God zal dat kunnen betuigen. Dat is als vijanden met God verzoend. Want Paulus spreekt het meervoud. Want als wij vijanden met God verzoend zijn geworden door de dood zijn zoons, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven. Wanneer Jezus leeft, daar waren de Emmausgangers getuigen van. Toen hij het brood brak, openbaarde hij zichzelf. Dat hij zijn lichaam verbroken had tot verzoening van alle zonden. En toen gingen ze uit. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van Simon gezien. Toen konden ze er niet meer over zwijgen. Toen hebben ze niet gezegd, nou we gaan eerst maar eens lekker slapen. Want morgenochtend hebben we dan nog wel even de tijd om naar de discipelen te gaan. Nee, ze zijn in de nacht zijn ze uitgegaan. En daar vonden ze de discipelen niet slapende, maar wakende. Ja, die mensen werden ook een beetje lid van de EO. Want dat gaat vanzelf of helemaal niet. Hoor. Als de Heer het doet, dan gaat het vanzelf of helemaal niet. Het is geen wiskunde hoor. Maar omdat er zoveel vals evangelie gepreekt wordt in onze dagen. En omdat er zoveel schijn en namaak is in onze dagen. Maar, dat moet niet je grootste zorg zijn. Je grootste zorg moet zijn nabij God te zijn. Volk van God. Onbekeerd in ons midden. He? Ik zal daar gedurig bij u zijn. Nabij God te zijn, dat is ver het beste. Ja. Om bij God te wandelen. Het volk is gras. Er komt steeds weer openbaar. Het volk is gras. Moet je knieën maar weer buigen. Want wat zal de hand tegen de voet zeggen? Ik heb u niet voor nodig. Dat lichaam van Christus, dat is één hoor. Dat is denk erom, dat is één. Al kan die. Ja, maar nou is het in onze dagen zo, dan kunnen er geen twee meer met elkaar lopen. En als er twee met elkaar lopen, dan zie je dat wel eens na. En dan zie je de geveinstheid eraf lopen. Want ja, als je natuurlijk je naaste broeder gaat berispen, of andersom, hè, dan ontstaat er verbittering. Verbittering. Hè. Je zag het bij Barnabas en Paulus. Verbittering. En ze waren allebei lid van datzelfde lichaam. En nou kan je niet de broederschap onderhouden, zegt Calvijn ook zo heerlijk. En Luther zegt dat ook zo heerlijk. Nou kan je niet de broederschap onderhouden ten koste van de waarheid. Dat ken je. Dan wordt het ook buigen of barsten. Nee. Luther zegt als de waarheid in het geding is, dan geven God me geen liefde. Dan geven God me geen ootmoed. Versta je hoe die het bedoelt? Want ze zouden met de vlag van de liefde zouden ze de waarheid willen verbrijzelen. Maar dat gaat niet door. Dat gaat echt niet door. Dat gaat echt niet gebeuren. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En dat zal geen duimbreed wijken. Ook als hij onder broeders verkeert. Dan moet de waarheid blijven. Dan moet God, God blijven. Ik hou niet van die sentimentele geest van gemeenschap. Weg ermee. Die moet uitgebrand worden. En weet je wat nou... Weet je wat er aan de hand is in onze dagen? Gods ware volk, dat is dikwijls. Sta nog in de kinderschoenen, om het zo maar eens te zeggen. Ik sta niet in 7 mijlslaars, want ik behoort ook tot die kleine. Maar, weet je wat er gebeurt in onze dagen? Omdat de dominees het niet meer preken, omdat de dominees het niet meer volleven, want dat zijn toch de voorgangers, daarom heten ze voorgangers, voortrekkers. Ze gaan de gemeente voor. Je kan het niet meer als voorbeeld nemen, want dikwijls vloekt de prediking met hun daden. Ze kunnen veinzen met de godsdienst, hè. Ze kunnen meedoen met vakantietrips. Alles kan ermee door. Hè. Homo zijn is geen zonde meer. Nou, dat zijn onze voorgangers. Homo's mogen ambtsdragers worden, daar pleiten ze voor. Dat zijn onze voorgangers. Dus vroeger ontstond er gezelschapsleven, vooral in de Alblasser Waard. Hè. Die mensen gingen niet meer naar de kerk, want daar werd Gods woord verkracht. In de hervormde kerk, ja zeker, ook in de afscheiding. Daar konden ze niet meer wezen. Toen had je nog echte gezelschappen. Dat waren eigenlijk noodkerken. Maar er waren ook evangelisaties, dat was beter, want dikwijls de gezelschappen zijn snel ontspoord. Omdat er geen bekwame geestelijke leiding was. Mensen dachten dat ze met hun bevinding meer wisten als wat de schrift ons openbaart. Kijk, toen is het allemaal ontspoord. Hè? Met allerlei gezelschapstermen die de toets van Gods woord niet kunnen doorstaan. He, want dan kreeg je zo'n mystieke bevinding van, nou ja, zo staat het wel in het woord, maar achter die waarheid zit nog een waarheid. Dat is de theologie van de duivel, hoor. Denk er goed om. Maar in de hervormde kerk waren er veel evangelisaties, werden er opgericht om dezelfde reden. He, dat het woord niet meer gehoord werd of dat het woord verkracht werd. He, het volk kreeg stenen voor brood. Ja, dat is je eigen schuld. Maar toen werden de evangelisaties, en als die evangelisaties, als de bestuur weer mee ging veinzen, ik hoor die ledenboer, of die ene vroegende wij, hij zegt, dan stichten we weer een nieuwe evangelisatie, want Gods woord moet doorgang hebben. Evangelisatie was geen kerk, was ook geen kerkdenominatie, waar hervormde evangelisaties, op griffenmiddag rondslag. Dat was als een vluchtheuvel bedoeld. Zo hebben ze altijd gefunctioneerd. Hè? Ik ben de evangelisatie grootgebracht. De evangelisatie was tolheid. Nou. En toen waren er nog van God geroepen en gezonde knechten. Jazeker. Zelfs in de afscheiding. Die mensen zijn natuurlijk op grote schaal verafgood. En daarom zijn ze nooit op de dwalingen aangesproken. Want ik weet precies hoe het zit. Verafgoding, dat brengt de hel in de kerk. Kijk maar naar de Roomse kerk, dat is allemaal verafgoding begonnen. Ja, ik las pas gisteren nog een boekje van Kolbrugge, las ik een hele onbijbelse uitspraak. Toen smeet ik dat boekje van Kolbrugge ook maar in een hoek. En toen liet de Heer me zien, dat moet nou juist, anders zou je er ook een paus van maken. Vat je dat nou? De Heer wil geen paus. Nee. Hij zegt, het getuigenis van Johannes de Doper, er was niet meer als hij. Hij zei, maar een kind in de genade is meerder als hij. Ik weet niet of je het verstaat. Hoor. God wil geen pauserij in de kerk. En dat, er is nou hiërarchie in de kerken, want als je de kerkelijke weg bewandelt, doet het maar. Je moet niet, kijk, als de kerkelijke weg werkt niet, maar dan moet je daar niet van afwijken. Als je eigen vrij moet maken, bewandelt die kerkelijke weg, door God geboden, ja? Als twee broeders, als een broeder tegen je zonde, ga naar die broeders, hoor, laat het hem weten. Luistert niet, deelt het een andere broeder mee, luistert hij nog niet, maak het de gemeente bekend. Hè. Die orde moet je blijven volgen. Maar als die kerkelijke weg niet werkt, hè, dan moet je eigenlijk zo vrij maken, dat je het stof van je voeten schudt. Hè. Je moet het alles in de orde Gods doen, want anders heb je het geen geldigheid. Hè. En nou worden er wel eens bijeenkomsten gehouden door al die, door, nou niet alle, maar door een hoop thuislezers die zelf thuis zijn gaan lezen. Omdat ze het niet naar de zin hadden in de kerk of weet ik veel wat, maar die daar niet door God, hè? Het moet Gods weg zijn, dat wil ik ermee zeggen. Je moet weten bij God vandaan hoe je dan thuis zit. Anders heb het geen geldigheid, het moet alles naar het woord zijn, het moet thuiszitten moet ook de toets van het woord kunnen doorstaan. Maar er zijn natuurlijk een hoop, hè, waaronder veel Pauwianen, die zijn ongeldig en onwettig thuis gaan zitten. Ik heb wel eens gezegd tegen een man, jij moet eerst uitgeworpen worden, dan mag je pas thuis zitten, anders niet. Moet je eerst vrijmaken, jullie hebben je nooit vrijgemaakt. Van Pauw een beetje een paus gemaakt, maar ja, dat picteren niet. Dat is allemaal ijdelheid en kwelling des geestes. Dus evangelisaties, nou is de Nederlandse Vormde Kerk opgeheven. Die is opgegaan in de PKN. De Nederlandse Vormde Kerk is niet meer. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, breek ik uit. Zelfs het ganse land. Onze schuld. Dominees die hebben altijd gebruld. Ja, maar we gaan in de bressen staan. En ze hebben het nooit gedaan. En nou hebben ze gebruld, we gaan in de PKN de waarheid verdedigen. En ze doen het ook niet. Dus daar kun je ook niet op bouwen en vertrouwen. Op uw voorgangers, kijk. Dat zijn maar middelen, dat zijn maar stemmetjes, als het goed is roepen in de woestijn. Dan geef je niet een dominee de eer als hij is onder de prediking, als de Heer tot je ziel gesproken hebt. Dat zal trouwens ook niet gebeuren hoor. Als het nou waar is bij God vandaan, dan ga je de Heer eren. Dan ga je niet naar een dominee rennen, dan ga je de Heer eren. En dat komt ook openbaar. Hè? Want alles wat de Heere werkt, daar gaat de Heere mee pronken. En dat is tot vernedering van je vlees. Hoor. Denk er goed om, want daar word je niet de bekeerde man of vrouw mee. Denk er goed om hoor. De Heere weet zijn volk goed in de laagte te houden. Maar hij zegt wel, die mij eren zal ik eren. Hè? Wat is er een geveins in onze dagen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we alleen dat geveins aan de kaak stellen. Dat moet ook, want het is in onze dagen omgedraaid. Hè? Een theseprediking. En als ze nou bekeerd worden, komen ze vanzelf achter de antithese. Dat is ook een vreselijke theologie van de duivel. Waar zelfs de meest gereformeerde predikant zich mee indekt. Want dat is het, hè? De ergernis van het kruis. Teniet gedaan, opdat ik me niet vervolgd zou worden. Hè? Ze zoeken allemaal wat zichzelf is, niet meer wat van Christus is. Want anders zouden de predikanten vervolgd worden, heb ik u vaak verteld. Oudvaders werden vervolgd omdat ze oprecht in Christus waren. En zonder aanzien des persoons, al was het hun beste zielenvriend, al werd de waarheid verkracht, dan werd er gezegd. Zo was Paulus de Antiochieën Petrus terechtzet. En als dat niet meer leiden kan mensen, dan is er een ernstig gebrek in je geestelijk leven. Je valt voor de waarheid, of je valt de duivel toe. Een van de twee. Dus de waarheid staat bovenaan. De waarheid staat boven het geloof. De waarheid staat boven de liefde. De waarheid staat boven de hoop. Want de waarheid is God. De waarheid is Christus. De Heer staat boven alles. En het ware geloof, die zal ook de waarheid nooit tekort willen doen. Als je gezond mag zijn in het geloof. En wat is dat gezond zijn, geliefde, in het geloof? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Doch ik dank God in Jezus Christus onze Heer. Dat is gezond zijn in het geloof. En dan ga je gebukt onder dat overblijfsel wat van de oude mens is overgebleven. Dat lichaam der zonde. Dat wordt niet meer. Hè, mens is geen twee mens na de bekering. Dan blijft er over het lichaam der zonde. Dan geeft Paulus het lichaam der zonde niet de schuld van. Hij zegt, ik ben vlees. Ik. Hij had geen ander deel. Hij had geen bekeerdeel en een onbekeerd deel. Nee, hij was totaal vleeselijk en toch totaal rechtvaardig in Christus. Ja, dat wordt in onze dagen. De Heer werkt het nog hoor. Hè? Maar meest bij de eenvoudige zielen, nou bedoel ik daar niet mee. Wat Gods woord bedoelt met eenvoudig, dat is niet makkelijk hoor. Dat is onmogelijk. Dat is de ware eenvoud. Maar het is geen wiskunde. Je hoeft er niet zeg maar een telmachine bij te halen, een rekenmachine van nou ja, zo 1 en 1 is 2. Nee hoor. Nee hoor. Want als de Heere medevrocht, heb ik u gezegd, dan gaat alles als vanzelf. En naar de mate des geloofs zullen we dan ook gaan verstaan, naar de mate hè, waarin de Heere zijn geheimen in het evangelie belieft te openbaren. Hè, daarin wordt Gods volk geoefend, meer en meer geoefend. Er is een opwas in de kennis van Christus. Er is geen opwas in het Christus zijn. Je bent in Christus of je bent het niet. Je bent gerechtvaardigd of je bent het niet. Tegenwoordig heb je dat half verloste christendom. Hè? Half verlost. Ja, dan zeggen ze, ja, ik weet het nog niet zeker. Hoor. Nou, dan weet het niet, hoor. Dan weet het echt niet, hoor. Dan heb ik het niet over Gods volk wat hels aangevallen in de put legt. Maar als het puntje bij het paaltje komt, hè? Als Heman in de engte gedreven wordt, dan roept hij God aan in zijn verbondsnaam. Dus daar moet je altijd maar op letten. De Heer brengt alles openbaar, mensen. Daar hoef je ook helemaal niet moeilijk over te doen. Maar toch moet de prediking, de dwaasheid van de prediking, moet daar klaarheid in brengen. Dat kan ik niet, maar dat doet de Heer door woord en geest. Omdat God alle gewetens mee hebt. God hebt alle gewetens mee. Dan kun je ergens als vijand openbaren of als een blinde, vrome, godsdienstig mens. Maar de Heer, je weet in je geweten hoe het ligt. Je weet het. Hoe het ligt. Je geweten moet toestemmen dat dit de waarheid Gods is. Die verandert nooit. Al wil je dat met 1000 dekmantels bedekken en veranderen, het zou je nooit gelukken. Nooit. Elk mens loopt zich op Gods woord te pletteren. Tenminste, als je er tegen bent. En van nature zijn we er tegen. Wij willen wel bekeerd worden, maar niet zoals de Heer het doet. En hoe doet de Heer dat? Vijanden worden met God verzoend. Er is geen andere weg. Omdat we niet anders zijn. Dus bestaan enkel maar vijanden. Vijanden van Christus, vijanden van God. Vijanden van onze eigen zaligheid. En als de Heer dat nou verwerken door de prediking van het woord, dan worden vijanden, dan kom je openbaar als een vijand toe. Ik wil niet dat deze koning over mij zijn zal. Nee, dat zo. Dat is onze religie van nature. Met al onze REFO-organisaties. Je ziet het, dat is een hele beweging tegen God en zijn gezalven. Stalen kerk, hè? Wat heb je allemaal niet voor stichting? Voor elke zere vinger heb je stichting tegenwoordig in onze dagen. De Heer lacht erom. Hij gaat alleen door met zijn getuigen die hij geroepen hebt. Gij zijt het zout eruit. En dat zout, dat bijt alles uit. Hè? Je moet met je schoenen maar eens in het zeewater lopen. Hè? En dan kom je eruit en dan zien ze helemaal wit. De Heer maakt alles wit. Hij maakt alles openbaar, betekent dat. Ja. Dan heb ik het niet over persoonlijke zonde. Mag je voor God uitwenen. Alles wat in het verborgen geschiet, mag je voor God uitwenen. En als het goed is, kun je het ook niet nalaten, volk van God. Want de Heer brengt zijn volk dikwijls tot berouw. Tot die gebroken en verbrijzelde nederige geest staat. Ja? Om weer hernieuwde genade te ontvangen. Want God heeft een fontein geopend. Voor de ongerechtigheid. Tegen de ongerechtigheid van het huis van David. En die fontein is nog geopend, geliefde. Werp je maar in die fontein. Ja, dan komt die 38-jarige kranke, die was daarin nog eerlijk. Hij zegt, Heer, ik heb geen mens. Nou, de Heer zegt, er heb ik toch ook niet aan gevraagd of je een mens hebt. Ik ben er toch. Huh? De zoon is mensen. Maar hij zei het, ik heb geen mens die me in dat badwater, want steeds is er iemand me voor. Er komt nou een godsdienstig mens, hè? Die was al 38 jaar ziek. Hij was nog barstens godsdienstig. Hij zegt, ik heb geen mens. Ja, zegt de Heer, daar kom ik niet voor. Dat vraag ik je. Ik vraag je. Die man begon gelijk zijn biografie te vertellen. Nou, zegt de Heer, dat weet ik al lang. Dat is oud nieuws. Daar is ik niet om te leven. Sta op, neem je beddenkop en wandel. Ja, zeg maar, ik moet eerst in dat badwater. Sta op, neem je beddenkop. Hij komt heel niet weigeren. Hij komt niet bewerken, maar hij komt ook niet weigeren. He, zo werkt de Heer. En wat gaat die man dan doen? Dan gaat die Christus verraden met zanne erin. Velen preken daar de bekering in van zijn lichamelijke genezing, maar zo is het niet. Maar bleef een vijand van God. De Heer heeft vele zieken genezen, die bleven vijand van God. Kijk maar naar die 9e laatste. Die roemde in het wonder. We zijn voor eeuwig verloren gegaan met het wonder. Slechts die ene Samaritaan, die is teruggekeerd. Teruggekeerd. Al, ik roem in God, zegt hij. Prijs dan vuil bewoord. Want kijk eens, dat heeft de Heer gedaan, zegt hij. Hij streek over zijn armen, over zijn wangen. Kijk, dat heeft God gedaan. Van binnen en van buiten, zegt hij. Waar zijn de 9, vraagt de Heer Jezus. Nou, die had hij nog gezien. Want ze zagen niemand dan Jezus alleen. Zo gaat het hoor in het genadeleven. De Heer brengt zijn volk op. Ook wel eens op die berg Tabor. Die berg der verheerlijking. En dan gaat hij zich nader openbaren en verklaren. Dan heb je altijd nog een tabernakel die willen bouwen voor Mozes en voor Elia. Maar als Jezus gaat verschijnen, moeten Mozes en Elia verdwijnen. En ze zagen niemand dan de Heer Jezus alleen. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met mij. Ja, toen sloeg Petrus aan het hallucineren. En toen ging hij doorvloeien in de liefde. Maar de Heer nam het hem niet kwalijk. Hè? Nee, hij moest wel eens terechtgezet worden. Op zijn plek gezet worden. Nou, dat doet de Heer nou ook. Als er staat en we worden veel meer behouden door zijn leven, dan gaat hij ons terechtzetten. Dan gaat hij ons vermanen. Dan gaat hij ons kastijden. Dan gaat hij ons bestraffen. Dan gaat hij ons leiden. Dan gaat hij ons vertroosten. Dat hoort er allemaal bij, geliefde. Dat, het leven der genade bestaat niet alleen uit vertroosting. Hoe kom je erbij? Dat is allemaal van de sentimentele valsdienst. Hè? Die maken elkaar daarmee blij. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dat ik nou hoog bekeerd ben geworden? Nou, dat legt geen enkele troost in. Geen enkele troost. Dat ik nou een getuige van Christus ben, nou, daar leg ik ook geen troost in. Waar leg nou de werkelijke troost? Dat ik het eigendom ben, dat ik voor rekening leef, voor de verantwoordelijkheid leef. En sterf van Jezus Christus, wiens eigen ik ben. Dat ik van de heerschappij des duivels verlost ben. Dat ik niet meer van mezelf ben. Dat ik niet meer zelf hoef te beslissen. Dat ik niet meer zelf hoef te denken. Dat ik niet meer zelf dit en dat eigen meningen. Ik heb het er allemaal aangegeven. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Kijk, in het verdedigen van de waarheid, dan hoef ik niet te vragen waar ik blijf. Want dat moeten de velen van Gods kinderen nog leren. Dat hadden de discipelen niet geleerd tijdens die driejarige omwandeling met Christus. Dat hebben ze op de Pinksterdag pas geleerd. Moet Pinksteren worden in ons leven, volk van God. Ja, u zegt, met Pasen en Pinksteren kunnen op één dag vallen. Dat is waar, hoor. Dat is waar, hoor. Maar dan moet je achteraf nog veel leren. De discipelen hebben het vooraf geleerd. En toen bracht de Heilige Geest alles in herinnering. Hè? Die met indachtmakende genade, wat de Heer Jezus tot hun ziel gesproken had. Toen werden ze indachtig, staat er dikwijls. Hè? Wat hij gezegd had. Maar ze hadden de waarde er nog niet van ontdekt. Ze hadden, ja, en dat is een doorgaande zaak in het leven der genade. Hè? Die geheimenissen die in het evangelie verklaard liggen. Die heeft de Heer erin gelegd. Die kan ik er niet. Het is niet omdat wij ze verklaren, maar omdat de Heer ze erin gelegd heeft. En dan gaat Filippus gaat Jezus verklaren uit de schriften. Uit de schriften, niet uit zijn bevinding. Hij zei het wel op grond, schriftuurlijk, bevindelijk, want hij had zelf kennis aan Christus, jazeker. Maar hij verklaarde hem Jezus uit de schriften, geliefde. Dat is de kracht, want het woord God blijft tot in de eeuwigheid. Filippus is gestorven, die man is lang boven. He, die moorman heeft misschien nog wel eens terug geweest in Jeruzalem, staat er niet natuurlijk. Maar bij wijze van spreken, toen heeft hij, ja, toen die in Christus was opgelost en hij zag Filippus niet, had hij hem nog meer gezien. Oh, gelukkig, gelukkig mens. He? Want ze zagen niemand dan de Heer Jezus alleen. Petrus zag niet op Johannes die naast hem lag. Jacobus zag niet op Petrus die naast hem lag. Maar er staat wel in het meervoud. Hè? Er staat niet en Petrus zag de Heer Jezus alleen. Nee, en zij zagen niemand. De Heer spreekt in het geestelijke leven altijd in de gemeenschap der heiligen. Gij, niet jij, gij zijt het zout der aarde. En daar krijgt Gods volk allemaal de persoonlijke toepassing van. Ik ben met u lieden. Daar heb je de gemeenschap der heiligen. Daar heb je nou die rust die er overblijft voor het volk van God. En ze zullen in zijn rust ingaan. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En daar is de ware rust, waar Jezus is. Echt waar, hoor. Maar het koninkrijk volk is binnen uw lieden. Niet met uiterlijk vertoon. Hè? Niet door allemaal kerken van goud. Preken van hout. En de mensen zijn dood is een steen. Daar ben ik niet in het midden. Over zulke kerken is Christus ook geen koning. Want ze vereenzelvigen in onze dagen de kerk met een kleine letter met de kerk met een grote, met een hoofdletter. Dat is ook de theologie van de duivel, hoor. Maar waar Christus is, waar is die? Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van u. De emmersgangers waren met z'n tweeën. En dan voegt zich die derde erbij. Dan komt die meest achterop, hoor. Achterop, hoor. Want zij zochten hem niet. Wij dachten dat hij het was. Was! Nee, zegt de Heer Jezus. Hij is het nog! Gisteren, heden dezelfde. Ja, tot in eeuwigheid. En toen gingen ze uit. We hebben de Heer gezien. De Heer is waarlijk opgestaan. Ja. Ze gingen daar niet mee evangeliseren. Nou, ook wel een beetje. Ze gingen de discipelen evangeliseren. Niet om hun de les te lezen, nee. Niet om hun te overtuigen, nee. Nee, nee. Om te vertellen, gewoon eenvoudig, hè, wat ze gezien en gehoord hadden. Wij hebben de Heer Jezus gezien, zeggen ze. Ja, je moet denken, dat waren mensen van vlees en bloed. Ze waren wel vervuld met de Heilige Geest. Jazeker, jazeker. Maar je moet niet denken dat ze in tongentaal gingen spreken of zoiets dergelijks. He? Mystieke, onverstaanbare taal, ging klankentaal. Ben je wijzer. Ze hebben gewoon op zijn Hollands, hebben ze daar gesproken, om het zo maar eens te zeggen. He? Ze zeggen, jongens, we hebben de Heer Jezus gezien, broeders. En dat was tot versterking van de broeders. Als je eens bekeerd zult zijn, niet eerder hoor. Dan zijn er velen zelf gaan lopen. Dat kwam nooit meer goed. Niet dat, ik zeg niet dat die mensen niet bekeerd kunnen worden of niet bekeerd zijn. Maar je moet goed denken, als je niet op de Heer kan wachten, kan God niet meer op jou wachten. Nee, die zijn zelf gaan lopen. Die zijn zelf aan de praat geslagen. Maar daar krijg je nooit de Heilige Geest in mee. Wat was er voor de discipelen geldig? Blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Het moet Pinksteren worden, heb ik gezegd. Dat leert Gods woord. Toen was Petrus pas echt kwijt. Toen werd hij indachtig de woorden die de Heer Jezus tot zijn ziel gesproken had. Als gij eens bekeerd zult zijn. Was hij niet bekeerd? Al lang. Maar Gods volk kent een tweede bekering. Het is noodzakelijk. Als hij tot de boordbediening geroepen wordt, dat je een tweede bekering kent. En die tweede bekering is Christus. Wat is dat? Dat ze bekeerd zijn, dat ze bekeerd worden van je bekeerd zijn. Dan zak je door de plankenvloer van je bekeerd zijn. Door. Dan zak je doorheen. Ja. En hij viel als dood in zijn voeten. Daar heb je het. Daar heb je het. Wij kunnen alleen met de dood braken. Daarom staat er zo mooi. Veel meer zullen we behouden worden door zijn leven. De waardij van het offer van Christus. De waardij van zijn voorbidding, geliefde. Dat moet na ontvangen nog genade nog helemaal geleerd worden. Dat moet na ontvangen genade. Moeten de zaken van de woorden. Om het maar eens populair te zeggen. De Heer moet zich nader verklaren. Nader. Je ziet het ook in het Oude Testament, hoewel Paulus zegt, wij brengen zaken voort die nooit door profeten geopenbaard zijn, omdat wij veel heerlijke openbaringen hebben gehad, als ooit die profeten gehad hebben. Maar toch, in het Oude Testament werd dat ook gekend, die tweede bekering, Bethel Peniel. Bethel Peniel. Peniel was niet de rechtvaardigmaking, dat was Bethel. Het is er zeker een type van. De zon was ondergegaan. Is dat al eens gebeurd in je leven, geliefde? Geestelijk. Dan heb je altijd in het licht gewandeld, denk je. En dan is de zon. Bij Jacob ging de zon onder. Hè? Hij had ook geen boekje van Spurgeon bij hem. Waar hij nou eens even in kon lezen. Even de dagtekst kon. Nee. Hij had alleen maar een steen waar hij zijn moederhoofd op kon nederleggen. Toen heb hij ingeleefd. Hè? De Heer Jezus heeft geen plaats waar hij zijn moederhoofd nederlag. Hij zegt, hij onschuldig, ik schuldig. En de bloedwreker zat achter zijn hielen. Was Ezo. Ezo bracht de wet voor Jacob mee. Versta je het niet? En dan lacht hij. Toen werd de hemel geopend bij God vandaan. Jacob heeft de hemel niet geopend hoor. Jacob heeft geen ladder gekocht bij Home Depot. Om hem even tegen de hemel aan te zetten. Dat deden ze in de torenbouw van Babel. Hè? Om een ladder in de hemel te zetten. En dan konden ze op en neer. Nee, dat gebeurde bij Jacob bij God vandaan. En de engelen klommen op en neer. Dat is ook wonderlijk. Je zou zeggen, de engelen klommen neder en op. Nee, er staat op en neder. Ja, dat is nou die vrije genade. Die soevereine vrije genade. Die bij de mensen onmogelijk is. Maar wat bij de mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Het is net zo onmogelijk als een mens zalig wordt. Als een kabel gaat door het oog van de naald. Als een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Nou zeggen de discipelen, wie kan dan zalig worden? Toen zakte de discipel ook weer door de mand. Ja, dan zeggen ze, Heer, nou dan is het voor ons voor eeuwig verloren. Maar dan zegt de Heer Jezus, wat nou onmogelijk is bij de mensen. Dat is mogelijk bij God. Hè? Gij zijt rein om het woord dat ik tot u lieden gesproken heb. Maar daarmee kenden ze nog geen tweede bekering. Dan moet je door al je bevindingen zakken. Dan moet je door al je zijn zakken. Dan moet je... Kijk, weet je wat er dan gebeurt? Weet je wat er op Pinksteren gebeurde? Toen Petrus daar ging preken en tot 3000 zielen zaligheid. Toen heeft Petrus zichzelf, toen was Petrus zichzelf kwijt. Toen heeft Petrus Toen preekte Petrus alleen omwille waar het woord bleef. Niet waar hij bleef. Ze hadden hem wel kunnen vermoorden op die Pinksterdag. Ja, het kon niet bij God vandaan. Maar als de vijandschap, kijk maar naar Stefanus. Was het ook Pinkster geweest. Maar daar vreesde Petrus niet meer voor. Nou, vreesde hij nooit meer. Dat wil niet zeggen dat hij nooit meer vreesde. Want hij kwam nog onder de dienstbaarheid in Antiochië. Maar op die Pinksterdag werden de discipelen alle vervuld met een Heilige Geest. En toen was Simon Petrus, voor goed kwijt in Christus. Toen heeft hij niet gezegd, nou ja, wij zijn allemaal van die zondaren. Nee, die gij gekruisigd hebt. Hij predikte bij God vandaan. Hij stond volledig aan de zijde Gods. Wat wordt dat toch gehaat in onze dagen. Daar komen de meeste aanvallen op. Kijk, als de Heer een medevrocht en heb alle gewetens mee. Ja, dan kennen mensen eigenlijk niet roeren of bewegen. Maar dat betekent natuurlijk niet, hè, als de Heer die deur opent. Paulus zegt, nou, ik heb vele tegenstanders. Je moet maar niet denken dat het nou allemaal voor de wind gaat. En daarom had hij op de voorbeden nodig, niet alleen, hè, ten eerste van Christus. En daardoor bleef hij standvastig. Hè. Maar de Heer heeft ook zijn volk gesteld om voor elkaar te bidden. Niet met een vormig gebed. De last is me opgelegd. Kijk, dat is nou het echte gebed. Tante Lene bijvoorbeeld was een lastdrager. Ken je dat in je leven? Al Gods volk kent er wel iets van. Ze zullen allemaal tweelingen voortbrengen. Dus dat is niet, zeg maar, voor bijzondere kinderen bijvoorbeeld. Nou, die heb je niet. Maar dat is niet weggelegd voor de enkeling. Nee, nee. Ze zullen altijd tweelingen voortbrengen. Er wordt een lastje opgelegd. Dan kun je het niet meer van je afschudden. Ik heb het wel eens geprobeerd. Dan denk ik, nou, ik heb er nou geen tijd voor. Hè? Maar dan bindt de Heer het op. Dan moet je ervoor bidden. Hè? Dan moet je de Heer aanlopen als een waterstroom. Voor je vrouw, voor je kind. Of voor wat? Voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Hè? Of voor verre broeders. Of voor nabije broeders. Hè? Wat het ook is. Wat het ook is. Ja. En dan bindt de Heer dat dikwijls op met een belofte. Want de belofte maakt zwanger om. De belofte maakt zwanger. Denk erom. Maar als de belofte, als de Heer gesproken hebt in de belofte, dan weet je wat Tante Lene wel eens zei. Ik vond het wel een hele diepzinnige uitspraak. Ze zegt, Gods volk is bang van de beloftes. Ja, nou, dat hoor je geen dominee meer preken. Maar weet je waarom? Omdat ze vervuld moeten worden. En dat Gods volk weet dat het altijd door de dood gaat. Daarom zijn ze wel eens bang van de beloftes. Dat is in een zeker opzicht gezegd. Houd er goed rekening mee. Als je dat biblicistisch gaat aanpakken. En dan kom je er ook mee in de hel uit. Maar de beloftes, de tijdelijke beloftes voor de tijd, hè, moeten vervuld worden. Want in de rechtvaardigmaking wordt Gods volk gerechtvaardigd. Maar dan ontvangen ze Christus in de belofte. Dan ontvangen ze niet zozeer een belofte dat de Heer het doen zal. Nee. Dan spreekt de Heer in de toepassing. Ik ben met u niet. In de dadelijkheid. Dan is hij ook met, dat hoeft niet meer. Ja, dat krijgt een doorgaande vervulling. Maar daarmee wordt Gods volk op de rots gezet. Dat zijn geen losse stenen. De beloften die in Christus ja en amen zijn. Dat zijn niet de tijdelijke beloften. Die worden wel ook omwille van Christus vervuld. Maar daar hangt je zaligheid niet aan in die zin. Aan die tijdelijke beloften op zich. Nou is het wel zo. En dat is absoluut de waarheid. Als hij een belofte van de Heer hebt verkregen. Dan gaat hij hem zeker vervullen. En als hij niet vervult. Wat is er dan van God in je leven waar geweest? Dan wil ik niet te klein. Want het kan heel lang uitblijven. Hoe lang heb Abraham niet moeten wachten. Op de belofte van het beloofde zaad. Dat werd beproefd tot het uiterste toe. Daar moet je niet gering over denken. Als je daar gering over denkt, dan is het maar de vraag of hij er ooit wel iets van kent. Nou was Abraham zalig, omdat hij God geloofde. Nee, omdat God hem gerechtvaardigd had. Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God. Dat staat pas daarna. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. We moeten de Bijbel leren verstaan. Die hele leer van de rechtvaardiging, ik las pas op dat live blog van Dr. P. de Vries. Ik denk, man, Je leert met heel je leer de rechtvaardiging van de gelovigen. Er zijn ook vele oudvaders in gestruikeld. Die konden dat maar niet verstaan. De rechtvaardiging van de goddelozen. Het is ook een ontzettend geheim natuurlijk. Maar als je zelfs bij degene die dat mogen kennen, als ze gebakerd zijn in een valse wedergeboren leer, dan dwalen ze er weer vanaf. Daarom heb ik vanmorgen gezegd, op grond van ons woord, die druk moet op de ketel blijven. Dat is niet de letterlijke ketel, dat snap je wel. Maar wij moeten, en dat doet de Heer, als de Heer er belang bij hebt, en de Heer heeft er belang bij dat al zijn volk welvaart, maar hij heeft sommigen gezet tot profeten, sommigen tot leraars, hè, om die schapen, hij heeft tot Petrus gezegd, wijd mijn schapen, hè, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Daar heeft de Heer zijn dienstknechten voor geroepen. En dan moet je zelf niet voor dominee gaan lopen spelen. Ik heb geen kerkelijke bevestiging nodig hoor, want de Heer heeft me geroepen om het woord te prediken. Daar kan geen mens tegenhouden. Ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. En tegenwoordig wordt het allemaal bespottelijk gemaakt. Maar die mensen maken ook Gods woord bespottelijk. Hè? Want Eldad en Medad die gingen profiteren zonder ambt. En Jozua, tegenwoordig heb je ook van die Jozua's die zeggen, Mozes, laat het hem niet toe, want hij... Wat, zegt Mozes, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren. Want krachtig is het ambt alle gelovigen, is al Gods volk geroepen om getuigen van Christus te zijn. En daarbij gaat de woorden van de tekst in de vervulling... Veel meer zullen we dan behouden worden door zijn leven. Dat kan geen, dat heb geen plaats, dat heb geen, dat wordt nooit praktijk als dat niet waar zou zijn. Als we dat zelf klaar moesten maken, geliefde, in een bijzondere roeping of in een algemene roeping, krachtens het ambt alle gelovigen, dan zou er gewoon niks van terechtkomen. Maar de Heer staat ervoor in. Hè? Door de dwaasheid van de prediking, dat noemt Gods woord maar dwaasheid. Ik denk wel eens dat er vele preken publiceren om de preken op zich te verheerlijken. Nou, daar heb je ook weer de reformatorische afgoderij. Ik hoorde er eens een zeggen, ik heb 500.000 preken gepubliceerd. Nou, de Heer, als je niet meer hebt, dan zal de Heer straks zeggen, dan ga je met je 500.000 preken naar de eeuwige rampzaligheid. Afgodendiener, die ben. Weet je wat de Heer vraagt? 1 beker koud water. Aan mij aan het kleinste, aan de minste van mijn discipelen gegeven. Dat zijn geen vrachtwagens vol oude wasmachines. Dat is geen stalen kerkstichting. Ben je nou wijze mens? Houd er eens op. Hou eens op met dat dienstbare gedoe. Nou, je kinderen niet meer ophouden. Je zal doorgaan tot je dood toe. Het is allemaal één grote toneelbeweging. Heel dat refodom. Ze willen activiteit. Dan moet de mens allemaal kunstlicht in gang zetten. Om die trein actief te maken. Die refotrein, al die kerken, die behoren tot dezelfde trein. Het zijn allemaal geschakelde wagons. Allemaal richting Rome. Het oordeel legt erop aan alle kanten. En wie het ontkent, die liegt. Niet voor mij, maar voor God. De Heer zegt, ik zal wat nieuws maken. Nou, dat deed de Heer ook in de dagen van Johannes de Doper. De Farizeeërs hadden de toon aangegeven. Al jaren en jaren en jaren. De profetie, die was al 430 jaar niet meer gehoord. En dan stelt de Heer Johannes de Doper, de stem des roependen in de woestijn. Johannes de Doper die hoefde geen kerk te stichten. Ik zal het ook nooit doen. Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Ruim baan voor de koning der koning. En dat deed hij in de woestijn. Hij was met een kemelshaar en mantel gekleed. Hij had sprinkhaan en wilde honing. Nou, ze zouden nou in onze dagen allemaal van kotsen. Maar zo werkt God hoor. Je leert het niet door een bijbelcursus. Je leert het niet door lessen die je ontvangt in Terraar. Zo werkt de Heer niet. Je leert het in een droge sloot onder het koeienmelken. Weet je waar je het leert? In de eenzaamheid. In de afzondering. Niet dat je jezelf afzondert als een monnik. Nee, de Heer neemt zijn volk apart. Ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Mijn oog zal op u zijn. Ik doe het. Ik doe het geheel en alleen. Wat dat betreft wordt men van alle kanten opgekrikt. Ik zou je vertellen, gemeente, aan één predicatie Als je het mag herkauwen, heb je genoeg voor heel de week. Elia kon er 40 dagen tegen toen God tot zijn ziel gesproken had. En daar moeten ze... En daarna moeten ze hier naartoe en daar naartoe. En ze rijden elkaar de wielen van het lijf. Hè? Hier naartoe, daar naartoe. Maar weet je wat er ontbreekt? Het wordt niet meer herkoud. Want dan heb je een hoop werk hoor. Heb je die koeien wel eens in de wei gezien? Hoe ze nou heel rustig en bedaard hun voedsel herkauwen. Nou, daar zijn ze niet in 5 minuten mee klaar hoor. Dan gaan we door. Hè? Dan zie je die bekken bewegen. Maar er liggen zulke geestelijke lessen in geliep. Toen ik dat koren van het kaf moest scheiden, het kaf van het koren moest scheiden, dat was zomaar niet klaar. Hoor. Dat was zomaar niet gebeurd hoor. Dat is. Ja, een proces wil ik het niet noemen. Dat was natuurlijk voor de letterlijke scheiding van het kaf. Maar dat was wel een proces. Maar geestelijk, hè, die uitbranding, die ontlediging. Wat moet een mens ook na ontvangen genade toch ontledigd? Omgekeerd, ja, daar heb je het, omgekeerd. Die koek moet omgekeerd worden. En dan weet je het nog niet, nee. Weet je waarom? Kijk, als je het nou overal zoekt, altijd bij het verkeerde adres natuurlijk. Maar wat is nou de ware wijsheid, Christus? Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardiging, tot onze heiligmaking, ja, tot volkomen verlossing. Dat is maar één adres, geliefde. Maar dan moet je mij niet vertellen dat daaruit de gemeenschap der heiligen niet voortvloeit. Daarom zijn er zo heel weinig kinderen Gods in de westerse kerk overgebleven. Anders zou er veel meer gemeenschap der heiligen zijn. Anders zou er veel meer herleving zijn. Ware herleving. Dat moet die stichting hard krijgen. Die moet er nou voor doorgaan. Maar het is alles de dood in de pot. Hè? Ze beginnen bij de heiligmaking. Ze beginnen bij goede werken. Ja, Christus wordt wel op de lippen genomen natuurlijk. Maar je moet maar eens goed luisteren. Het is gewoon een coöperatieverband. Hè? God doet wat. En de mens moet ook wat doen. Hè? De mens moet. Hoe zei die predikant dat in Zuid-Afrika? De mens moet ook een stap zetten. Jij moet ook een stap zetten. Nou. Als dat zou moeten, dan kwam er niet één in de hemel. Nee. Waar hij zijn voetstap zet, daar draait het alles van wet. En dan doet hij alles ter zegen gedijen. En het volk staat er maar bij en kijkt er maar naar. Ja, dat is nou zalig worden. Hè? De Heer geeft het zijn beminders in de slaap. Ja. En toch gaat het door de strijd heen op leven en dood. Daar zet de Heer zijn volk ook in. Je moet, de Heer hebben leken aan luie mensen. Je moet echt niet denken dat je het nou op je zonnestoel, hè, dat je daar nou weer een biblicistische toepassing van kan maken. Als er staat in het woord, de Heer geeft het zijn beminders in de slaap. Dat betekent dat ze het om niet ontvangen. Dat betekent dat. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je, dat je op je luie nest kan gaan leggen. Om het maar zo eens te zeggen. Nee, nee. De Heer die werpt zijn volk midden in de golven. Hij wil zijn volk strijdbaar maken. Want ze hebben nog een boot, ze hebben nog een roeping op aarde te vervullen. Ja, om zijn gerechtigheid overal te verkondigen. Zijn recht en gerechtigheid. Twee dingen, recht en gerechtigheid. U zegt dat is hetzelfde. Nou, Gods recht, daar beantwoordt de gerechtigheid van Christus aan. De gerechtigheid van Christus beantwoordt volkomen aan Gods recht. Die beiden moeten wel in de goede verhouding verkondigd worden. Want anders denken de mensen. Wat is nou evangeliseren? Is dat een eenzijdige Jezus verkondigen? Nee. Nee hoor. Dat hoef je niet in Afrika te doen. Dat heeft totaal geen effect. Ja, misschien wel in aantal. Maar ik bedoel nou het effect wat de Heer voor zaligmakend rekent. Dat bereik je niet door een eenzijdige evangelie. Ook niet in Afrika. Absoluut niet. Je hoeft daar de mensen niet zo aan te spreken zoals hier in de westerse godsdienst. Je hoeft daar echt niet een reden van Stefanus te houden of iets dergelijks. Maar wel het recht Gods. Wij hebben gezondigd. Als dat anders, dan is er geen plek voor. Daar moet ook plek voor gemaakt worden. Want ik ben daar in Afrika geweest. Je hebt zo'n koppel mensen om je heen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die mensen er allemaal om je heen staan met de begeerte van om nou zalig te worden. Want er is geen mens op aarde die begeerte van zichzelf heeft. En dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. Dan ben je met de begeerte niet zalig. Dat mag ik ook gelijk weer afbreken. Want er worden geen begeerige mensen gerechtvaardigd, maar goddelozen. En dat kan de Heer in één slag doen. Hè? Ja. Dan word je wel eens jaloers. Hè? Op de zaligheid die Gods volk, waarin Gods volk mag delen. Maar met de begeerte heb ik niet. Dat wordt veelal wel gepreekt. Hè? Zelfs Perkins, de vader van de Puritijnen, hebt daar de grondslag in gelegd. Hè? Als je nou begeert om zalig te worden, dat is al geloof. Ja, dag. Geef me Jezus of ik sterf. Dat is waar geloof. Hè? Die spreken vanuit het bezit. Het geloof spreekt uit het bezit. En vanuit dat bezit gaan ze het weer missen. Anders niet, hoor. Anders heb je het nog gemist. De Heere stelt in de rechtvaardigmaking zijn volk eerst in het bezit. Gerechtvaardigd door zijn bloed. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dat weten ze allemaal. Of je er uit de zakelijkheid of uit de dadelijkheid uit kunt spreken, daar heb ik het nou niet over. Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Dan weet je toch de krachten van. Dan weet je, ja, dat heb ik ondervonden. De Heer is me verschenen van verre tijden, van verre plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dan hebben ze de Heer horen spreken als die zwijgt. Ja, wie het verstaat, die weet het. Wie het verstaat, die weet het. Daar gaat het maar over. Wie oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Niet met natuurlijke oren, maar met geestelijke oren. En als je het mag verstaan, hè, dan verblijd je je eigen erin. Dan mag je je eigen daarin verblijden. Niet omdat jij het zo goed verstaat, maar omdat de Heer zich weer nieuwelings bekend maakt door woord en geest. Tot troost van je arme ziel, want die ziel die gaat steeds maar naar beneden. Zolang we aan deze zijde van het graf verkeren. Maar als je de laatste adem mag uitblazen, volk des Heren, dan stijgt je ziel op. Daar ga ik op de godsaltaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Daar zal ik juichen, stemmen snaren. Ten roem van zijn goedheid paren. En dat mogen ze hier alles beoefenen hoor. Voor zijn troon en hier beneden. Hier door het geloof, strak door aanschouwen. Maar straks zullen ze zeggen, dan zegt Paulus, als wij hem als vijanden met God verzoend zijnde door de dood zijn zoons, veel meer zullen we behouden door zijn leven. Daar hebben ze hier een weinig van verstaan. En straks zullen ze uitroepen gelijk de koningin van Scheba. De helft is me nog niet aangezegd. Dan zullen ze stom verwonderd staan. Als die deuren van Jeruzalems poorten mogen opengaan, van het hemelse muur Jeruzalem, dan zullen ze hem aanschouwen. Dan zullen ze de koning zien in zijn schoonheid. Niet meer door het geloof, maar door aanschouwen. Dan zullen ze met de koningin van Scheba uitroepen, de helft is me niet aangezegd. Nog niet de helft van de helft. Dan zullen ze Christus gelijkvormig wezen. En dan mogen ze aanzitten aan de bruiloft des lams. Die zalig zijn degenen die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Nou zit er hier een benauwd mens en die zegt, zou ik wel geroepen zijn? U wordt heden geroepen. Maar die geroepen zijn, die mogen aanzitten. Die zijn van eeuwigheid geroepen. Zijn, hè, dat staat niet worden, dat staat zijn. Die geroepen zijn. Maar hoe weet ik nou dat ik geroepen ben? Kracht is het woord. Niet kracht is wat je voelt of wat je inleeft, kracht is het woord. Al vertelt de duivel dat je 100.000 keer een verworpene bent, dan zegt het woord, u wordt heden geroepen. Ja, dan zegt u, maar u zegt nou weer dat worden. Maar u zei, op grond van ons woord, dat alleen degene die geroepen zijn. Geliefde, wij hebben alleen te maken met de wil des bevels van God. We hebben niet te maken, zeker niet als onbekeerd mens, met de wil des besluits van Gods. Want wat er in Gods woord geschreven staat in Openbaring 19 of 20, die geroepen zijn, dat is de wil des besluits van God. Daar wordt zijn besluit openbaard. Daar moet je je eigenlijk niet mee bemoeien. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de wil des bevels van God. De prediking van het evangelie, de roeping gaat uit. Christus wordt vrij aangeboden aan verloren zondaren. Ik zeg aan verloren zondaren. Dat zijn we allen. En die het niet geloven, die die houden het bloed van Christus onrein. Of ze zeggen met Kaïn, ik heb te veel, mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven worden. Maar verloren zondaren gaan kermen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Die zijn het eeuwig onwaardig geworden om zalig te worden. Dat is eeuwig onmogelijk geworden. Want anders ga je niet om genade kermen. Dat is juist een bewijs dat het onmogelijk geworden is. Hij liet zijn eigen ook niet meer de mond stoppen, die Melaatse. Dat is er een zuiver beeld van. Hè? Hoe die Melaatse de Heer Jezus achterna riep. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. En toen werd hij van de mensen bestraft. Want hij mocht zijn eigen als Melaatse niet tussen het volk begeven. Dat was al verboden. Dat was al een overtreding van de wet. Maar die man die brak door de wet van Mozes heen. Mag je het kennen? Die Samaritaan die terugkeerde. Van die 10 Melaatse. Die brak door de wet van Mozes heen. Ik ben door de wet der wet gestorven. En waar geen wet meer is, daar is ook geen overtreding. Vat je het nou? En nou is de hele huidige theologie erop gebaseerd om weer te herstellen wat God verbreekt. Maar Paulus zegt, als ik op zou bouwen wat ik afgebroken heb, zou ik mezelf opnieuw als een overtreder maken. Verstaat het toch eens, gij geblankette huigelaars. Laat je godsdienst toch eens varen. En kom tegen richten. Laat u zich als een goddeloze met God verzoenen. Wat is dat? Dat geschiedt altijd in het kader van de vrijwillige strafaanvaarding. Dan vaart het zo vlak tussen God en je ziel, dat kan de Heer geen kwaad meer doen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Vrijwillige strafaanvaarding. Als je nog wat te verliezen hebt, zou je het nooit doen. Nee. Als je nog 1% godsdienst hebt, zou je het nooit doen. Een goddeloos hebt geen godsdienst. Hij weet maar één ding, de welverdiende straf. En toen ging die, toen die Melaatse dat gewaar werd, Melaatse van binnen en van buiten, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dan ga je om genade roepen, op genade of ongenade. Dat valt zo vrij, geliefde. Op dat punt kon ik ook geen woord meer. Dan kwam het eind van mijn gebeden. Want mijn gebeden waren tot zonde. De duivel die had me zo bij mijn keel. Dat was voor eeuwig kwijt. Maar wat nou voor eeuwig kwijt is. Dat wordt door de Heere, de grote rover der hel, opgediept. Als uit de hel. Want de Heere doodt hem ook levend. Hij doet er hellen nederdalen. En hij doet er mee. Hij doet er weder uit opkomen. Dan zeggen ze, ja, het hoeft zo diep niet. Nou, mens, je legt al in de hel. Want die niet in Christus gelooft, die is al reden veroordeeld. Dan moet mij eens vertellen waar die veroordeelden verkeren. Nog niet in de dadelijkheid der hel, maar wel in de geestelijkheid der hel. U bent verloren. Als u nog niet in Christus gelooft. Als u nog niet die verzoening door het bloed van Christus deelachtig bent. Maar het is heden nog te verkrijgen. Wie slecht is, keren zich herwaarts. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En als je dat mag kennen, dat leven in Christus, veel meer zal je behouden worden door zijn leven. Want dat is een doorgaande zaak. De Heere houdt in stand wat hij heeft gewrocht. Wat God in Christus wrocht, de redding van zielen, die geredde zielen. De Heere is ook een onderhouding van de herschepping. Zoals die een onderhouder is van de schepping. Anders was deze wereld al lang te niet gedaan. De Heere houdt hier en daar zijn hand nog tussen. Hij zal wel vergaan, die wereld die wij verwoest hebben door onze zonde. Maar de Heere is ook een onderhouding, een onderhouder van de herschepping. Dus als hij in Christus gerechtvaardigd mag zijn, dan gaat hij ook onderhouden. Dat betekent niet dat je altijd maar zijn hand voelt. Nee, dat betekent het niet. Maar dat je daar weer onverwacht en ongedacht de Heere mag ontmoeten. In de breking des broods. In het drinken van zijn bloed. Want die mijn bloed drinkt en die mijn vlees eet. Voor de zulke wordt het geopenbaard. Hè? Om nou zijn dood te gedenken. Om nou in die dood van Christus verklaard te liggen. Gered te zijn. Want als wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dan ga je hem kennen. In de kracht van zijn opstanding, zoals die Emmausgangers ze mochten kennen. In de kracht van zijn opstanding. Door openbaring. Dat is niet mystiek, dat is niet buiten Bijbels. Christus openbaarde zich aan die Emmausgangers door woord en geest. Mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank. En toen verdween die uit hun gezicht. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Amen.
Heren, wat een heerlijk evangelie is het. Om Christus te kennen als onze borg en middelaar. En door hem gekend te zijn. Om veel meer behouden te worden door zijn leven. Waarin hij zich nader en klaarder komt te verklaren. Door de bediening van het woord. Heren, mocht gij uw koninkrijk er nog door uitbreiden. Mochten de broeders versterkt worden in het allerheiligst geloof. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 40 en daarvan het 8e zangvers. Psalm 40, het 8e zangvers. Verheug het volk, verbreid, verblijd en alle Heer. Die naar u zoeket elke stond, leg steeds uw vrienden in de mond. Die grote God zij eeuwig lof en eer. En wat er verder volgt in dat 8e zangvers van Psalm 40. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.